Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 65ste psalm, het vierde en het vijfde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. En het vijfde vers, het gebruis der zee doet gij bedaren. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Daarna lezen wij uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vierde hoofdstuk, de versen 35 tot en met 41, Markus 4, vers 35 tot en met 41. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 136, looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En op die dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren naar de andere zijde. En de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen, en ze wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet, dat wij vergaan. En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
Thank you.
Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gebed en bidden wij hem om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In de voorbeden willen we gedenken aan zuster Van Gelder Koudstaal die nog in het ziekenhuis ligt. En in de dankzegging gedenken we dat broeder Bontebal, Anne Gouw en de baby van de familie Klein-Jan Bevelander uit het ziekenhuis weer mochten thuiskomen. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we willen in de morgenstond van deze dag, als wij rondom uw woord bij elkaar gekomen zijn, niet met de overdenking van uw woord beginnen, voordat wij uw goddelijke zegen daarover hebben gebeden. En laat het ons diep beseffen en laten we erbij leven mogen, Heren, dat aan uw zegen alles gelegen is. Wat zal het ons baten als we hier in de kerk zijn zonder uw tegenwoordigheid en zonder de werking van uw Heilige Geest en zonder die onmisbare zegen? Dan zal het eer tegen ons getuigen dan dat het ons nut zal doen. En daarom, Heren, doe ons in oprechtheid en in afhankelijkheid tot u opzien. En als wij dan in deze ogenblikken tot u naderen, mag dat dan ook zijn, niet alleen met een besef van afhankelijkheid, maar ook met een besef van onwaardigheid. De hoofdman in het evangelie zei dat hij het niet waardig was dat u onder zijn dak zou inkomen. En toch, Heren, de mensen achten hem wel waardig. Maar als we onszelf leren kennen, als we een beeld krijgen van onszelf en van wat u van ons zegt en van wat de werkelijkheid geworden is, dan gaan wij onszelf verfoeien en bukken voor u en onze onwaardigheid inleven. En dan wordt het alles een wonder als we nog mogen zijn, als we nog mogen leven, als u ons nog gelegenheid geeft om naar uw huis te komen, als uw woord nog gepredikt mag worden en al die dingen meer. Het wordt ons een wonder, want het is alles onverdiend. En zo zal het ook onverdiend zijn, Heren, als u tot ons hart wilt spreken en als u uw woord gebruiken wilt als een kracht tot zaligheid in ons leven. Zo zal het een wonder zijn als u komt met de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. En als u door woord en geest ons uw stem doet verstaan. Maar Heren, zonder dat wonder kunnen wij nooit zalig worden. Zonder dat wonder kunnen we nooit welgetroost leven en zalig sterven. En daarom wij smeken u, doe dat wonder. Werk het voor het eerst of bij vernieuwing. En geef dat we er deel aan mogen hebben, Heren, aan dat heil dat gij ook vandaag nog laat prediken. Aan de zaligheid die ligt in die zaligmaker, wiens naam ook vandaag weer mag worden uitgedragen. En wiens heerlijk zaligmakerswerk ook vandaag nog weer mag worden voorgesteld. Maar het is nodig om hem te kennen en om in hem gevonden te worden en om door zijn genade gered te worden. Heren, doe het ons allen verstaan dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En dat het dan daarom ook maar niet om bijkomstige dingen gaat als we vandaag in uw huis mogen zijn en als uw woord in ons midden gepredikt mag worden. Maar dat het hierin gaat om de meest wezenlijke en de allerbelangrijkste dingen in ons leven hier op aarde. Staan we hier buiten dat werk van Christus, Buiten die zaligmakende kennis van hem en van zijn verlossingswerk, Heere, dan hebben we voor dit leven geen hoop. En dan hebben we in het uur van sterven geen verwachting. En dan hebben we voor de nimmer eindigende eeuwigheid geen enkele verwachting. Maar mag dat heil in Christus ons persoonlijk worden toegeëigend door de Heilige Geest. Ach, dan mag ons leven moeilijk zijn. En dan mogen veel wederwaardigheden en veel rampen het lot van de vrome zijn. Maar dan zult gij de werken uwer handen nimmer laten varen. En dan pas, maar dan ook ten volle, krijgt ons leven inhoud. Dan draagt het vrucht, dan heeft het waarde. Dan mogen wij onze ziel ook nog als een buit uitdragen. En Heer, om deze dingen gaat het toch ook in de kerkdienst van vanmorgen. En om deze dingen gaat het toch als uw woord verkondigd wordt. Betrek ons er allen bij, Heere. En als we nog zonder u leven, laat dat dan vandaag eens anders mogen worden. Als we het nog buiten u zoeken, als we nog aan onszelf en aan het leven op deze aarde genoeg hebben, doe ons dan zien, Heere, dat dat tekort is, dat we dan met lege handen komen te staan, dat ons leven dan nog een verloren, een arm en een ellendig leven is. En trek ons dan, onwederstandelijk, bearbeid ons dan, Heere, opdat wij niet langer zonder u voort kunnen en durven gaan. En dat we u, de Heere, de maker van ons leven en de onderhouder van ons lot, dan ook met ernst te voet mogen vallen en aan mogen roepen en mogen smeken om genade. En als wij door uw goddelijke genade in beginsel mochten leren kennen, Heere, dat het de goedertierenheid des Heere beter is dan dit leven, mag dan deze dag dienstbaar zijn om ons in die overtuiging te bevestigen en er meer van te leren en er rijker kennis en inzicht in te ontvangen. Ja, Heere, mogen zij die u zoeken, die u vrezen, die op u hopen, toenemen in de kennis en in de genade van dat heil dat nimmer vergaat. En als in deze zondag het evangelie, dat is de goede boodschap, weer verkondigd mag worden, mag dat dan inderdaad voor uw volk en kinderen waarlijk een goede boodschap zijn. Dat betekent niet, Heere, dat wij altijd vertroost behoeven te worden. Want er zijn situaties in het leven dat de uwen ook ernstig aangepakt moeten worden, omdat ze op een verkeerde weg zijn en omdat ze op een verkeerde grond steunen. En omdat ze nog zoveel meedragen wat voor u niet bestaan kan en wat ook de grond voor hun gerechtigheid niet zijn kan. En er zijn zoveel dingen in het leven van hen die toch de goede keus mochten doen. Zoveel dingen, Heere, als een gevolg van de inwonende zonde en de overgebleven verdorvenheid. En dat taaie, dat onuitroeibare ongeloof. Waardoor ze toch telkens weer schuldig staan en waardoor een woord van vermaan en van correctie toch ook zeker nodig is. Maar Heere, wat het dan ook is op de school van uw geest, als gij de uwen opvoedt, als gij de uwen onderwijs geeft, wat het dan ook is wat u als de leermeester nodig keurt om vanuit uw woord uw volk en kinderen voor te houden, geef dan onderwijs. En geef dan, Heere, dat de prediking van uw woord ook voor hen vrucht mag dragen. Uw naam tot verheerlijking. Dan zult u er ook de eer van ontvangen. En wij zullen er goed mee zijn. Heere, we hebben van dit alles niets verdiend. Maar schenkt u het nochtans. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. wil ons om zijnentwil ook nog een schuldvergevend God zijn. En blijft dan niet geweken vanwege onze ongerechtigheden. En ziet toch aan, Heere, dat hoewel wij onwaardigen in onszelf zijn, wij in grote nood verkeren. Zonen Davids, ontferm u onzer. Dan bidden wij ook voor hen die niet naar de kerk konden. We bidden u voor zieken en voor mensen die om andere redenen niet naar de kerk kunnen gaan. In bijzonder denken wij aan die zuster die nog altijd in het ziekenhuis ligt. U kent haar situatie, Heere. U weet ook wat voor haar zowel naar het lichaam als naar de ziel nodig is. Geef haar alles wat ze behoeft. En geef haar, Heere, uw hulp en uw bijstand. En mag dan zo ook door u in haar leven en in dat van haar gezin het wondere werk van uw genade nog openbaar komen. Heere, geef dat ook het kindje dat zij verwacht. En waaromtrent zorgen zijn, ondervonden dat dat kind in gezondheid en in welstand straks ook ter wereld mag komen. En dat zowel dat nieuwe leven als een schepping uit uw hand hier op aarde mag komen. Terwijl u ook het leven van de moeder dat bedreigd wordt, zou willen sparen in uw goedertierenheid. Maak het ook alles wel. Heere, we danken u ook voor hen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Die broeder, die meelevende broeder, Heere, en ook dat jonge kind en die baby, u hebt hun alle leven willen sparen. Oud of jong, we kunnen geen dag zonder u. Al zijn we aan de avond van het leven of al staan we aan de poort van het leven, het zal altijd weer waar zijn. Zonder u zijn we niets. Zonder u kunnen we geen dag en geen ogenblik leven. Maar laat het dan inderdaad ook reden tot dankbaarheid zijn als u het leven spaart en als u uw goede en trouwe zorgen nog bewijst. En laat het ook dan nog tot zegen mogen zijn, geestelijke zegen, dat we in u met de weldaden ook waarlijk mogen eindigen. We bidden u voor alle die het moeilijk hebben. En dan weet u welke moeite er allemaal kunnen zijn in ons leven, Heere. We hoeven dat niet allemaal uitvoerig op te noemen, maar de een heeft het met dit en de ander heeft het met wat anders. En een derde heeft nog weer een ander kruis en een vierde draagt nog weer een ander leed. En zo zijn er wat mensen in deze wereld, op deze aarde en wellicht ook in het midden der gemeente, die gebogen over de aarde gaan. Misschien dat een ander er zozeer nog niet eens erg in heeft of er weet van heeft. Maar u weet er toch van, Heere. En laten we er u ook mee bekend mogen maken. Het hart voor u uitstorten. Wat er dan ook zijn kan dat ons drukt en dat ons bezwaart. En vooral als het geestelijke moeite zijn, Heere. Als er aanvechtingen zijn, als we in duister gaan, als de ziel in benauwdheid verkeert, als ze van binnen en van buiten tot ons zeggen, waar is God op wie gebouwd het en aan wie uw zaak vertrouwd het? Heere, laten we toch ook in die moeite en in die strijd en in die angsten en in die worstelingen en onder die bestrijding niet versagen, niet wanhopen, maar het oog op u en op uw woord mogen vestigen. Ach, dat kan ook niet, tenzij gij door de werking van uw Heilige Geest komt en dat woord van u heiligt en verklaart aan het hart. Maar dat is toch uw werk, Heere. Wilt gij dan duisternissen verdrijven? Wilt gij dan in de strijd het hoofd oprichten? Wilt gij dan in de twijfelmoedigheid en in de aanvechting zeggen, ik ben uw heil? En laten we zo weer eens ondervinden, God is goed. Looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Heere, we bidden u, wees gij zo ons nog gedachtig en kom nog in ons midden en wees overal waar uw woord verkondigd wordt en waar uw boodschap aan het hart van zondaren gelegd mag worden, mag het gedaan worden in getrouwheid. Wilt u er zelf in meekomen? Wilt u ook op deze dag uw Sion bouwen? Wilt gij uw volk vergaderen? Het rijk van de boze breken, verstoren, uw naam heerlijk maken. En dat alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 93ste psalm het eerste, tweede en derde vers. Gemeente, wij overdenken het woord van de Heere zoals we dat hebben horen voorlezen uit het Markusevangelie, het laatste deel van hoofdstuk 4, de geschiedenis waarin ons verteld wordt dat de Heere Jezus de storm op het meer van Galilea heeft gestild. De Heere Jezus heeft onderwijs gegeven. Dat wordt ons in het eerste gedeelte van hoofdstuk 4 van dit evangelie verteld. Hij heeft de gelijkenis gesproken van de zaaier, de gelijkenis van het mosterdzaad en nog andere dingen die hij bij die gelegenheid het volk voorhield. Maar aan de avond van de dag zoekt de Heere Jezus een gelegenheid om voor een ogenblik aan de scharen te ontkomen en zichzelf en zijn discipelen een ogenblik terug te trekken om wat rust te ontvangen van de arbeid die hij heeft verricht. Hij geeft zijn discipelen dan ook bevel om aan boord van een van de schepen te gaan en over te steken naar de overzijde van het meer, de zee van Tiberias, het meer van Galilea of Genesaret. En zoals dat meer dan inderdaad genoemd wordt. Ze moeten naar de overkant van dat meer. Je Heer Jezus zoekt een ogenblik van rust en hij gunt het zijn discipelen ook. Maar er gaan, als de mensen zien dat Jezus met zijn discipelen oversteekt, nog andere scheepjes mee. Zo privé kan de heiland kennelijk ook weer niet zijn. Er zijn mensen onder de scharen die, zoals we lezen in het 36e vers, die ook aan boord van scheepjes gaan en die meevaren. Daar waar Jezus is, willen zij ook zijn. En ze hebben er de nachtelijke tocht over het water wel voor over. De discipelen zijn overigens gehoorzaam aan het bevel van de Heere Jezus. Ze maken alles gereed voor vertrek. En ze brengen tenslotte ook hun meester aan boord. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede. En dan staat daar een eigenaardig zinnetje bij, gelijk hij in het schip was. We zullen dat wel zo moeten verstaan dat Marcus hier bedoelt dat ze de Heere Jezus meenamen net zoals hij was. Zo vermoeid als hij was, en we zullen zo meteen zien dat hij buitengewoon vermoeid geweest is. Maar ook zonder enige bagage en zonder enig reisbenodigdheden nemen zij hem mee en gaan zij zelf ook aan boord van dat schip en varen ze af. Dat is allemaal heel gewoon, daar is niets bijzonders bij. Discipelen die met hun meester aan boord gaan, het was wel meer gebeurd, die ergens anders heen willen gaan. Maar er gebeurt in die nacht, voordat zij in het land van de Gadarenen zijn, want daar is de reis heen, nog heel wat, wat niet gewoon is. Want er breekt een storm uit. Op zich is dat ook weer niet zo opzienbarend op dat meer van Galilea. De ligging van dat meer is er menigmaal de oorzaak van dat er vrij plotseling, onverwacht, van die winden gaan waaien over dat watervlak, waardoor dat hele meer in geweldige beroering komt en waardoor degenen die op het water zich bevinden in groot gevaar zijn. Het meer van Galilea ligt erg diep, een paar honderd meter beneden de zeespiegel. En aan alle kanten van dat meer reizen de bergen omhoog, sommige tot grote hoogte. De lage ligging van het water veroorzaakt dat daar de temperatuur in de regel nogal hoog is. Terwijl op de bergen in de omgeving de temperatuur veel koeler is. En deze en andere factoren zijn er dan oorzaak van dat op verschillende momenten dat de wind gaat waaien. En als door de sleuven die tussen de bergen in zitten, zuigt die wind als het ware dan naar het water toe. Waardoor dat water in een kokende massa wordt veranderd. En zoals ik zei, ieder die zich dan op het water bevindt, verkeert in levensgevaar. Dat is nu ook aan de hand. Alleen het is dit keer heviger dan andere keren. Het is dit keer zelfs zo dat toch ervaren vissers, als de discipelen waren, er ontzet van zijn. Ze hadden heus wel wat meer meegemaakt. Zij die van hun jeugd af aan al met het water vertrouwd waren en op het water gewerkt hadden en daar de kost verdiend hadden. Ze waren heus wel wat gewend, maar dit keer is het zo hevig dat ook hun harten beven en dat ook zij ontzet zijn. Matthäus, als hij deze gebeurtenis beschrijft, spreekt zelfs in het oorspronkelijk van een zeebeving. En Lucas vertelt dat er een storm van wind, letterlijk vertaald, op het water viel. Het gaat met alle geweld en met alle kracht die je je maar voor kunt stellen. En het is zo hevig dat de wind, dat het water niet alleen tegen het schip aanbeukt, maar het is ook zo dat na verloop van tijd de golven die al hoger worden over het schip heen slaan, zodat de boot water maakt. En natuurlijk hebben de discipelen gedaan wat ze konden om het water dat aan boord gekomen was weg te hozen. Ze hebben gedaan wat ze konden om het schip recht te houden en om het schip drijvende te houden. Maar tenslotte kunnen ze het niet meer meester en ze vrezen dat ze niet lang na nu zullen moeten omkomen in het water. Ze worden allemaal bedreigd met de verdrinkingsdood. En als er niet gauw verandering in het weer komt, of als er niet gauw op een andere manier hulp komt, dan moeten ze zinken en verdrinken. Maar waar is dan de Heer Jezus intussen? De tekst vertelt ons dat hij in het achterschip was op een oorkussen, slapende op een oorkussen. Hij ligt te slapen. Heeft hij dan geen erg in de storm? Hoort hij dan de wind niet bulderen? Merkt hij het dan niet dat het water aan boord komt? Hij moet wel buitengewoon vermoeid geweest zijn. Van al de inspanningen, ook van al dat preekwerk dat hij gedaan heeft, daar in de open lucht spreken tot zo'n grote schare mensen. Er moet wel heel wat kracht van hem uitgegaan zijn in de arbeid die hij verricht heeft, dat deze mens, en hij was toch zoon des mensen, hij was toch waarachtig mens, met al de gebreken en zwakheden, ook van de menselijke natuur, van de menselijke ziel en van het menselijke lichaam. Hij moet wel buitengewoon vermoeid zijn geraakt, dat hij onder deze omstandigheden, terwijl het schip geslingerd wordt van de ene naar de andere kant, en terwijl de wind giert en loeit, om dan toch in slaap te blijven. Zijn slaap is zo diep dat hij niet bemerkt wat er om hem heen gebeurt. Het gaat allemaal aan hem voorbij. Hij is eenvoudig door al het geweld van de natuur niet wakker te krijgen. Maar dan wordt het de discipelen te machtig. Ze hebben het lang volgehouden in de strijd tegen de natuur, het natuurgeweld. Maar nu de dood hen hoe langer hoe meer in de ogen ziet. En nu het gevaar hoe langer hoe groter wordt. En nu ze hoe langer hoe beter beseffen dat er hulp moet komen. Nu kunnen ze het niet langer zonder de Heer Jezus stellen. Ze hebben hem eerst laten liggen. Maar nu gaan ze hem toch erbij roepen en zijn hulp inroepen. En ze gaan naar hem toe en ze zoeken hem wakker te maken. En ze schudden aan hem en ze roepen in zijn oor. En wat zeggen ze? Wat ze zeggen is niet zo netjes. Wat ze zeggen klinkt nogal brutaal. Wat ze zeggen getuigt van weinig eerbied. Maar wat ze zeggen getuigt toch ook van hun geloof in hem. Ja, geloof in hem dat hij de enige is die in deze omstandigheden nog hulp kan geven. Ze hebben op zichzelf, ze hebben op elkaar gekeken, maar ze moeten als het gaat om hulp in deze nood het hoofd schudden en zeggen: bij mij is het niet, ik weet er geen raad meer op. Petrus niet, Andreas niet, Johannes niet, Jacobus niet. Met al hun ervaringen, met alles wat ze meegemaakt hebben en met al de uitreddingen van vroeger, ze komen er nu niet meer uit. Zij weten geen oplossing. En dan gaan ze naar de Heere Jezus en dat ze naar hem gaan, bewijst dat ze geloof in hem hebben. Geloof dat hij nog wel een antwoord heeft. Een oplossing weet. Het is toch wel wonderlijk, nietwaar, dat hier ervaren vissers, die weten wat het water is en wat de gevaren van het water zijn, die weten wat ze meegemaakt hebben, die weten wat zo'n schip verdragen kan enzovoort enzovoort, dat ervaren vissers, mannen van het vak, in een situatie waarin de dood door verdrinking hen voor ogen staat, hulp gaan zoeken bij een timmerman. Niet bij een andere visser, maar bij een timmerman. Hoe verklaren we dat? Alleen zo. Dat zij hebben begrepen en ingezien en in het geloof zijn gaan verstaan dat deze timmerman van Nazareth meer is dan alleen maar een timmerman. En dat is hun geloof. Ze hebben in hem gezien. Boven alles wat er door het menselijk oog gezien kon worden uit, dat hij machtig was om ook in deze nood nog uitkomst te geven. Maar dat neemt niet weg, dat terwijl zij geloven in zijn wondermacht, ze toch door vrees en angst overweldigd zijn. En in hun vrees en in hun angst ook nog dwaze, zelfs brutale dingen kunnen zeggen. Hoor maar. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Hebt u helemaal geen zorg meer voor ons? U hebt het meer dan één keer betoond en bewezen dat u met mensen bewogen was. Maar hoe is dat nu? We staan op het punt van te verdrinken. We hebben de dood voor ogen. En u laat ons aan ons lot over. Bekommert het u niet, meester, dat we vergaan? En je zou zeggen, hoe durven ze zo spreken? Weet u wanneer dat gebeurt? Weet u wanneer een mens dwaze dingen tegen God gaat zeggen? Ondoordachte dingen, ongelovige dingen, brutale dingen. Weet u wanneer de mens de Heere beschuldigingen gaat maken en aan gaat klagen? Als hij door vrees overmand is. Dan komt er menigmaal allerlei dwaasheid uit onze mond. Maar intussen hebben ze de meester wel wakker gemaakt. En als hij dan wakker is, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij inderdaad, zoals ze gehoopt hadden en zoals hun verzoek was, dan gaat hij zijn goddelijke kracht en almacht aanwenden en het gevolg is dat het gevaar waarin ze verkeerd hebben bezworen wordt. De storm gaat liggen en er komt grote stilte. En daar heeft de Heere niet veel woorden voor nodig. Zodra hij wakker is, zodra hij om zich heen gezien heeft, zodra hij ontdekt heeft de bleke, angstige gezichten van zijn discipelen, zodra hij gezien heeft de hoge golven aan alle kanten rondom het schip.
En zodra hij gehoord heeft het brullen van de storm en het water gezien heeft dat aan boord gekomen is en dat ze niet meer weg kunnen krijgen, zodra hij beseft heeft dat zijn discipelen en hij zelf ook in groot gevaar verkeren, doet hij de mond open, bestraft hij de wind, geeft hij de wind een ernstige vermaning en zegt hij tot de zee twee dingen: zwijg, wees stil. Het eerste dat is, hij legt die zee het zwijgen op. Hij verbiedt die zee nog langer geluid te maken. En het tweede, dat wees vertaald is, dat betekent eigenlijk wees gebonden. En al de krachten uit de natuur die losgebroken zijn, die bindt hij weer samen met zijn machtswoord. En die legt hij onder zijn controle. En niets kan er gebeuren tegen zijn wil. En wat gebeurt er dan? Als hij deze paar woorden gesproken heeft, een bestraffend woord naar de wind, en die paar woorden tot de zee, wat gebeurt er dan? Ach ja, als een mens zo tot de wind spreekt en als een mens zo tot de kokende golven spreekt, wat zou u ervan verwachten? Immers niets. We hebben toch geen macht over de wind? We hebben toch geen gezag dat we kunnen uitoefenen over de zee? Ja, als het mensenwoorden zijn, dan leveren ze geen resultaat op. Maar als het nu eens een woord is gesproken door de Zoon van God. Als Hij, de eigen Zoon van God, het nu eens zegt, dan zijn wind en zee hem gehoorzaam. Alles luistert naar zijn wil. Dan gaat de wind liggen. Onmiddellijk. En de zee wordt kalm. Niet in die zee, omdat ze eenmaal in beweging gekomen zijn. Nee, er is terstond grote stilte. Er is niets meer te horen van het bulderen van de wind. En er is ook niets meer te horen en te zien en te voelen van de onrustig bewegende golven. Het wateroppervlak is vlak. Om zo te zeggen, ze kunnen de maan in het water weer zien weerspiegelen. Grote stilte. En wat werkt dat dan uit? Het is te begrijpen dat de discipelen diep onder de indruk zijn geweest. Ze waren wel eens meer onder de indruk geweest van de wonderen van de Heer Jezus. Maar dit is voor hen een geheel nieuwe ervaring. Zoiets hebben ze nog nooit eerder beleefd. En in de opperste verbazing roepen ze dan ook uit: wie is toch deze? Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ach, het is alles zo wonderlijk voor hen. Uitermate wonderlijk. Wie is toch deze? Moet hij niet de Zoon van God zijn? Wie anders heeft er zo macht? Wie anders dan God? Wind en zee staan onder Gods bevel. En als hier een mens is die macht heeft over de wind en de zee. Begrijpt u dat in hen begint de dagen, begint te rijpen het begrip, het besef dat hij meer is dan een mens. Ze hebben daar veel moeite mee gehad, deze discipelen. Want de Heer Jezus was als mens ook onder de mensen zijn broeders in alles gelijk geworden. En ze hebben hem daar zien liggen, vermoeid, uitermate vermoeid en door slaap bevangen. Echt een mens. Maar ze beginnen door het onderwijs dat de Heere hen geeft, door wat hij zegt en door wat hij doet, toch meer en meer en beter te begrijpen dat hij meer is, sterker is dan de mensen. En ze klinkt door in hun oproep, in hun uitroep. Wie is toch deze? Hij moet God zijn. En zo is de Heere bezig. En geloof, hun geloof te oefenen en hen vorderingen te doen maken in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En niet alleen daarin dat de Heere de Almachtige is, dat de Heere de Zoon van God is die wind en zee gebiedt en ze zijn hem gehoorzaam, maar ze hebben intussen van hem ook nog wat anders kunnen en mogen leren. Want voordat zij kwamen tot hun uitroep van verbazing en verwondering, heeft hij niet alleen tot de wind en tot de zee gesproken, maar hij heeft ook tot hen wat gezegd. En wat zei hij dan tot hen? Dat was een woord van vermaning. Dat was een woord van berisping. Maar wat vermaande en berispte hij hen liefderijk en vriendelijk. Hij had heel wat op hen aan te merken. Hij kon heel wat kritiek op hen uiten. Hij had alle reden om hen zwaar te bestraffen vanwege hun brutaliteit. Vanwege hun ongelovigheid. Want ze hebben zich vleeselijk gedragen toen ze naar hem toe gingen en toen ze zeiden: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Ze hebben zich heel verkeerd tegenover hun meester gedragen en daarom hadden ze een ernstig vermaan, een ernstige bestraffing verdiend. Maar als de Heere hem bestraft, dan doet hij het vriendelijk. Vriendelijk, ja, luister maar. Wat zijt ge zo vreesachtig? Hebt ge geen geloof? Dat is wel een vermaan, maar op vriendelijke en lieflijke toon gesproken. Hebt ge geen geloof, mijn discipelen? Heb ik u ooit in de steek gelaten? Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Heb ik u ooit teleurgesteld? Waarom ben je dan nu zo vreesachtig? Waarom heb je dan nu de angst dat het mis zal gaan? Waarom vertrouwt u me toch niet? Denk eens aan vroegere uitreddingen. Aan vroegere bemoeienissen van mijn kant. Aan vroegere weldaden onverdiend geschonken en door u ontvangen. Ben ik uw vertrouwen dan niet meer waard? Waarom dan deze angst? Hoe zijt ge zo vreesachtig? En zo hebben ze in die bange nacht mogen leren dat als de Heere vermaant en terecht wijst, hij dat toch ook doet op lieflijke wijze. Hij weet immers wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten en dat ze stof van jongs af zijn geweest. Dat hadden zij misschien nog nooit zo geleerd, maar dat wist hij wel. Dat moesten zij tot hun smart en tot hun pijn nog ervaren en ondervinden, dat ze stof van jongs af geweest zijn, ook al zijn ze geroepen discipelen. Maar hij wist het al toen hij ze riep. Hij wist het al wat hij van hen verwachten kon. Het klinkt hem niet vreemd in de oren als ook zijn discipelen op deze wijze tot hem komen en tot hem zeggen: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Hij keurt het niet goed, kan hij niet doen. Het is uit een zondig en uit een verkeerd en uit een ongeloof beginsel voortgekomen. Maar hij weet ook van hun zwakheden en van hun ellendigheden. En daarom al verdienen ze bestraffingen. Hij doet het mild, hij doet het lieflijk, hij doet het genadiglijk. En hoe loopt het dan allemaal af? Goed, het loopt best af. Ze komen allemaal veilig aan de andere kant, dat zegt het eerste vers van het volgende hoofdstuk, en ze kwamen over op de andere zijde van de zee. Het begon met de wil van de Heer Jezus toen hij zijn discipelen opdracht gaf aan boord te gaan, over te varen naar de andere zijde. En het zou bijna mislukt zijn door het natuur, niet door het natuurgeweld, maar door de boze die de heiland op zijn reis naar het land van de Gadarenen zoekt tegen te houden. Het zou bijna een watergraf geworden zijn, omkomen voor al degenen die aan boord waren. Maar door de wondermacht van de Heere eindigt het goed. En ze komen op de plaats waar de Heere Jezus ze hebben wilde, aan de andere kant. En wat hebben ze in deze nacht onvergetelijke dingen meegemaakt. En wat hebben ze deze nacht rijke lessen geleerd. Rijke lessen die vandaag nog gelden. En wij doen er daarom goed aan om te proberen die rijke lessen uit dit schriftgedeelte op te halen en ze ons voor de geest te plaatsen en er werkzaam mee te zijn. Er zijn heel wat lessen die we uit deze geschiedenis kunnen leren. Als ik het goed zie, op zijn minst 4. Maar de tijd laat het niet toe, gemeente, om ze allemaal vanmorgen in deze kerkdienst te bespreken en te behandelen. Vandaar dat het mijn voornemen is om vanavond in de tweede dienst over dezelfde tekst te preken. Maar vanmorgen was het dan misschien een preek met veel uitleg en weinig toepassing. Vanmiddag zal dat net omgekeerd zijn. Veel toepassing en weinig uitleg. En u moet niet zeggen dat we vanmorgen dan tekortkomen en dat het maar een zondagsschoolverhaaltje was. Dat zeggen we wel eens van een preek waarin veel uitleg is en weinig toepassing misschien. Ik denk dat die uitdrukking niet zo op zijn plaats is. Het is trouwens ook een tekort doen aan de arbeid van hen die op de zondagsschool arbeiden. Want die komen ook niet zomaar met een zondagsschoolverhaaltje klaar. Dat zal toch meer moeten zijn. Als de kinder op het hart gebonden wordt om de Heere te zoeken en te vrezen. Maar goed, we beperken ons vanmorgen tot in ieder geval deze ene les die ons vertelt dat het volgen van de Heer Jezus ons niet vrijwaart voor beproevingen. Trouwens, als we dit recht in het licht van de schrift mogen gaan verstaan, dan hebben we hier genoeg toepassing. Het volgen van de Heer Jezus vrijwaart ons niet van beproevingen. Integendeel. Dat is wat geweest voor de discipelen. Ze hadden alles verlaten en waren Jezus gevolgd. En dan zou een mens denken, nu gaat het goed. Nu ga je van de ene overwinning naar de andere. En van de ene zegepraal naar de andere. Want hij is toch bij je. We hebben vaders zoon aan boord. Dan komen er nooit meer tegenspoeden. Ja, maar zo vergissen we ons. Zo gaat het niet. Op de weg achter de heiland. Op de weg naar de hemel. Op de smalle weg. Hij is wel bij de zijnen. Hij heeft wel gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat woord maakt hij zeker waar, gewis. Dat zal altijd werkelijkheid blijken te zijn. Al gaat het door de duisternissen heen. Het is waar en zeker, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. Al ligt hij te slapen op een oorkussen. En al heeft hij geen erg in de storm zoals het lijkt. En al heeft hij geen erg in het watergeweld. Hij zal zijn discipelen nooit begeven. Maar dat betekent niet dat zij niet in de smeltkroes zullen komen. Een mens kan dat wel eens denken, dat het volgen van de Heere nu betekent een einde aan de moeite, want nu zal de Heere zorgen. En als je een schaap van de goede herder mag zijn geworden door genade, Als je bokkennatuur in beginsel veranderd is geworden, zodat je een schaap werd van hem, en zodat je zijn stem leerde herkennen, en zodat je lust kreeg om hem te volgen waar hij ook heen gaat, en zodat je uit zijn hand voedsel tot verzadiging mocht ontvangen, en zodat je het ondervinden mocht, hij leidt mij in grazige weiden en hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Dan mag je als schaap wel rekenen op de hulp van de herder, maar je moet niet rekenen op een onbezorgde levensgang. Want dan vergissen we ons. Kijk, hier zijn discipelen. Hoe komen ze in de storm? Zijn ze door eigen keus het water opgegaan? Zonder dat ze er een bevel van de Heere voor hadden, zonder dat de Heere hen opdracht gegeven had. Is het hun eigen keus geweest? Dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat heb je ervan. Als een mens uit de weg gaat, als hij niet wacht op aanwijzingen en de leiding van de Heere, dan loop je vast, dan breng je jezelf in de moeite. Dat heb je ervan. Hadden ze maar naar de Heere moeten luisteren, hadden ze maar bij hem moeten blijven. Nee. Ze zijn aan boord, ze zijn op het water, ze zijn in de nacht, in de storm. Niet omdat zij uit de weg gegaan zijn, maar terwijl ze juist in de weg zijn. Ze zijn daar omdat de Heere hen daar wilde hebben. Hij had toch gezegd, steek over naar de andere zijde. Hij had toch bevel gegeven, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En dan gaat het zo, ja, dan gaat het zo. Had hij dat niet kunnen voorkomen? Zeker, maar hij wilde het niet voorkomen. Waarom wilde hij het niet voorkomen? Daar heeft hij zijn wijze bedoelingen mee. We kijken zij nog niet achter, daar hebben zij nog geen zicht op. Dan kunnen zij het antwoord nog niet opgeven, maar al zo is geweest het welbehagen Gods. En wat zat daar dan achter? Dit. De Heer Jezus heeft het zijn discipelen een keer gezegd, dat was nadat die rijke jongeling bij Jezus geweest was en die was bedroefd heen gegaan. En toen zaten de discipelen er ook mee. En toen zeiden ze, Heere, maar wat zullen wij dan? Wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Met andere woorden, wij hebben gedaan wat die rijke jongeling weigert te doen. Wij zijn wel van alles, hebben we afstand genomen en afscheid genomen. En wij zijn uw volgelingen geworden. Wat zullen wij? De Heere zegt, het zal u vergolden worden. U krijgt het allemaal terug. Als je je vader en moeder verlaten hebt en als je vrouw en kinderen verlaten hebt, je krijgt het allemaal terug. Met, zo staat het er in Markus 10, met de vervolgingen. Dat krijg je erbij. Dat is het extra. Behandelt de meester zijn discipelen dan zo? Ja, daarom zegt hij ook, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Kunnen ze een andere weg gaan, als ze zijn voetstappen drukken? Kunnen ze een andere weg gaan? Waarom stormt het daar zo? Waarom is het daar zo bang? Omdat de boze de meester niet in het land van de Gadarenen wil hebben. Waar de meester straks die bezetenen gaat genezen. Dat wil de boze voorkomen. En als de boze hem haat, dan zal de boze ook hen haten. En als hij vervolgd wordt, zullen zij vervolgd worden. En als hij verdrukt wordt, zullen zij verdrukt worden. En niet alleen door de boze, maar ook door zijn trawanten. En door allen die hij in zijn dienst neemt en die hij gebruiken gaat om de kleine kudde te benauwen en te verdrukken. En dan zal het voor die kleine kudde, niet alleen in die stormnacht, maar menigmaal in het leven op de levensweg bang en benauwd worden. Daarom zei de Heer Jezus ook, zit eerst eens neder en overreken de kosten. Kun je het aan en is het je de moeite waard? Daarom zei de Heer Jezus, indien iemand achter mij wil komen, hij verloochene zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Valt dat dan niet tegen? Ja, het viel die rijke jongeling ook tegen. Hij had wel bij de Heere Jezus willen blijven, als zijn voorwaarden anders waren geweest. Maar nu ging hij bedroefd weg. Valt het dan niet tegen, discipel van de Heere Jezus te zijn? Als je er niet op rekent dat dit erbij hoort, dan valt het je tegen. Als je er niet op rekent dat in het volgen van de Heere inbegrepen is de verloochening van jezelf en de kruisiging van de boze lusten van je vlees en zoveel andere dingen die niet mee kunnen het nieuwe Jeruzalem in. Als je er niet op ingesteld bent dat dit erbij hoort, dan valt het tegen. Maar als je door genade mag leren dat we hem gelijkvormig gemaakt mogen worden, zowel in zijn vernedering als in zijn verhoging. En als je er gelovig oog voor mag krijgen, dat al is het dan nog zo donker en nog zo benauwd en nog zo angstig, hij meegaat. Als je er in het geloof erg in mag krijgen wat het woord zegt, in al hun benauwdheden was hij mede benauwd. Dan zegt zo iemand die er doorheen gekomen is, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dan zegt apostel Petrus dat de beproeving van het geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en tot heerlijkheid. Rijpt er wel eens een oogst als er alleen maar zonneschijn is? Moet er ook niet gesnoeid en gewiet worden? En is het niet het beste als de Heere dat doet op zijn eigen wijze? Is dat niet het beste als de Heere dat doet in zijn eigen wijsheid? Als hij zijn discipelen de storm inleidt, maar meegaat. En daar komen we dan vanavond bij Leven en Welzijn wel op terug. Als hij ook antwoord geeft op hun noodgeschrei, zelfs al is er op dat noodgeschrei nog zoveel aan te merken wat voor hem niet deugt en bestaan kan. Kijk, dat is het wat de Heere beoogt als hij de zijnen achter hem aan toch in de weg van beproeving en verdrukking en benauwdheid brengt. Dat zij dus het goddelijk recht zouden leren. En dat ze het af zouden leren nog wat van zichzelf te denken. Meer en meer moet dat eraan. Hoort dat ook niet bij het kruis opnemen? Hoort dat vooral ook niet bij die verloochene zichzelf? Toen de Heere die discipelen zei dat ze aan boord moesten gaan en over moesten varen naar de andere zijde, toen zagen zij daar in geen enkel opzicht één ogenblik tegenop. Want dat konden ze toch. Dat water hadden ze toch heel wat keren bevaren. Naar de andere kant waren ze al heel wat keren geweest. Daar hoefden ze zich geen ogenblik zorgen over te maken. Dat konden zij. Jo ja, konden ze dat. Kunnen ze dat? Is er iets wat ze uit zichzelf kunnen? Kunnen ze 1 meter van de weg zelf afleggen in eigen kracht? Moeten ze hun visserskunst en hun zeevaartkunst ook niet kruisigen en opofferen en zeggen, heren, daar kunnen we het ook niet meer van verwachten? Moet alles er niet aan? Opdat ze zullen eindigen niet in Petrus en niet in Johannes. Opdat ze elkaar niet de hand zullen geven aan de overkant om elkaar te feliciteren. We hebben het er weer netjes afgebracht, zelfs midden in de storm. Maar opdat zij zullen eindigen daar waar zij metterdaad eindigden. En daar moet het dan naartoe. Ook in het leven van hen die de Heere nu beproeft. Ook in het leven van hen die nu in de storm zijn. Wat voor soort storm dan ook. En dat kan zijn door uiterlijke dingen, waardoor inderdaad het vuur van de aanvechting en van de bestrijding en van de benauwing wordt aangewakkerd. Het kan wezen dat er misschien in ons uiterlijke leven alleen maar voorspoed is, maar dat het van binnen een en al onrust is. En dat Satan komt met zijn fluisterstem en met zijn bulderstem bij tijden. En dat alles overhoop ligt en dat we aan alles twijfelen. En dat we hem niet meer zien en van hem niets meer horen. En dat we op hem ook niet meer kunnen vertrouwen zoals we vrezen. Maar de bedoeling van al die beproevingen en die bedoeling van al die stormen is dat de mens het zou leren. Enerzijds alles kwijtraken. We hebben niets in handen. En ook na ontvangen genade hebben we niets in handen. En ook al ben je een geroepen discipel, heb je niets in handen. En ook al heb je op het machtswoord van de Heere een keer je netten verlaten om hem te volgen. En ook al ben je als Matthäus uit het tolhuis gegaan en heb je alles achtergelaten omdat er een band aan hem gekomen is. Je hebt niets in handen. De Heere neemt je alles af. Want de discipelen moeten daar komen waar ze zeggen, wie is toch deze? Wie is toch deze? Want om hem gaat het toch. Voor hem maakt de Heere door zijn Heilige Geest toch plaats. Voor hem moet er toch meer en meer plaats komen. Hoe komt er plaats voor deze? Voor de Zonen Gods, voor de Almachtige. Voor die liefderijke heiland, voor zijn borgwerk, voor zijn zaligmakersarbeid. Hoe komt er plaats voor deze in het leven? Hoe komt er oog voor deze in de ziel? Als de Heere ons opnieuw en meer arm gaat maken en gaat ontledigen in onszelf. En als we dan niets meer overhouden, en daar heeft hij beproevingen voor nodig. Daar heeft hij het snoeimes voor nodig. Daar heeft hij de louteringen voor nodig. Daar heeft hij de storm voor nodig. Daar gebruikt hij het vuur voor. En dan zijn de discipelen ten einde raad. Ja, dat moet ook. Dat moet ook. Als een mens alles verliest. Als een mens niets meer overhoudt. Als hij het met dat van vroeger niet meer doen kan. Als hij het met het moment van zijn roeping en van zijn bekering niet meer doen kan. Als hij het niet meer doen kan met uitreddingen van een jaar of van 10 jaar geleden. Als hij opnieuw in de armoede en in de ellende van zijn door de dood omringde en bedreigde leven staat. Als hij opnieuw staat voor de gapende afgrond van het verderf, waar hij ook nog rechtvaardig naar het rechtvaardig oordeel Gods in zou moeten verzinken, dan komt de mens aan het eind. Opdat Christus en zijn wonderwerk en zijn genadearbeid, zijn almacht, zijn liefde, zijn trouw, al zijn deugden meer en meer zouden gaan uitschitteren en de mens zou gaan uitroepen, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Bent u wel eens op die plek geweest? Wie is toch deze? Weet u wie hij is? Dat mag de bruid tegen de discipelen zeggen. Al wat aan hem is. Zijn almacht. Zijn liefde. Zijn genade. Zijn zorg voor de zijnen. Al wat aan hem is. Ook als hij daar ligt te slapen op een oorkussen en zich ogenschijnlijk van het verdriet en van de angsten van zijn discipelen niets aantrekt. Ook als hij de hulp uitstelt in zijn liefde, in zijn wijsheid. Ook als hij ze door te zwijgen helemaal vast laat lopen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn zaligmaker. Amen. We zingen Psalm 119, het 36e vers. Laten we samen de Heere danken. Heere, al hebben we dan vanmorgen maar één ding bijzonder geleerd. En geef dat we het geleerd hebben. Dat op zich is al belangrijk. Dat we dat verstaan. En dat we daardoor ook komen tot die uitroep van de discipelen. Wie is toch deze? Dan is het nodig, Heere, dat u de uwen in de smeltkroes brengt. En dat u gaat snoeien. En dat u eraf gaat halen wat er te veel aan zit. En dat u uit de handen gaat halen wat we toch niet mee kunnen nemen. Maar dat u dan juist ook in die weg plaats gaat maken voor uzelf en voor hem. Die uiteindelijk alle eer en dankzegging en aanbidding waard is, omdat hij het ganse verlossingswerk alleen gedaan heeft. Heren, we bidden van uw heilig uw woord aan ons hart. En denk bijzonder aan hen die in de storm zitten. Die heen en weer geslingerd worden. Die bevreesd zijn. Die alles aan het kwijtraken zijn. En die misschien geen enkel houvast meer hebben, waar ze ook zoeken en tasten. Heer, het kon wel eens wezen dat u het expres doet,
En dat u de machten van de storm en de duisternis ruimte gegeven hebt. Opdat ik dus, zo zegt de dichter, uw goddelijk recht zou leren. Dies heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Dan kan Petrus en dan kan Johannes en dan kan Jacobus niet meer roemen in mensen en niet meer roemen in wat dan ook van kunst of vaardigheid van zichzelf. Dan kunnen ze niet met hun ervaring meer verder. Maar dan moeten ze alles kwijtraken om Jezus over te houden. Ach Heere, werk dat ook in het midden der gemeente. Werk dat in het leven van velen. Ach, trek ons door de koorden van uw liefde en doe ons zien, nu en ook als u het ons geven wilt, in de prediking van deze middag, dat de Heere Jezus Christus een algenoegzame zaligmaker is en dat degene die op hem betrouwt, niet beschaamd uitkomt. Een barmhartige zaligmaker ook. Maar degene die het zonder en buiten hem stellen en die op de weg van het kwaad onbekeerlijk voortleven, Heere, die hebben geen heil als het in hun leven gaat stormen. En als straks die laatste storm gaat opsteken die hen van deze aardbodem zal wegvagen, waar zullen we dan zijn als we geen bedekking voor onze schuld hebben? Heere, bind dat ook op het hart bij hen met name die zonder u en zonder borg voortleven. Werk krachtig en heerlijk en onwederstandelijk en geef ons verder ook nog een gezegende zondag met elkaar om Jezus wil. Amen. Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.